Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Marcel Plaatsman. Hij werd geboren in Purmerend en zijn herinneringen liggen al vroeg bij het landschap zoals daar waren. Texel, de Zijpe, de Westfriese omringdijk en de duinen. Zelfs noemt hij het een bezienswaardig decor. En dat is zo gebleven. Je vindt het terug in zowel zijn journalistieke werk, in zijn boekjes, blogs en beschouwingen. Hij is tekstschrijver voor onder andere website en hij schreef Taal over Zee. Een boek over het Texels dialect met een grammatica en de geschiedenis. Kortom, hij leeft taal en ademt woorden. Je hebt verschillende boeken over Texel geschreven.
Ja.
Kortom, je hebt een innige band met het eiland.
Ja.
Waarom?
Ja, en ik ben er toch niet opgegroeid. Ja, dat zei
ik. Ja, dat
is ik ben wat dat betreft een soort toerist. Maar mijn familie komt van Texel. Plaatsman is ook echt zo'n oude Texelse naam. Gaat wel even mee. De stamboom gaat terug tot de 16e eeuw. Die mensen zijn hartstikke honkvast geweest altijd. Maar we leven nu in een tijd dat dat dus niet meer gaat. Huizen zijn ook onbetaalbaar geworden op Texel. Dus het zou voor mij ook moeilijker zijn om me daar nu opnieuw te vestigen. En mijn vader is op zeker moment naar het vasteland gegaan. Heeft daar werk gevonden. Is getrouwd met iemand uit Den Helder. Ja, dat is al heel exotisch natuurlijk. Een kraai, zeggen ze op Texel dan. Dus ik ben ook niet op Texel opgegroeid daardoor. Maar ik had wel altijd mijn familie daar. Dus mijn oma, opa. Mijn opa die ging dood toen ik 9 was. Mijn oma die leefde toen nog wel. En die had ook een klein parkje met zomerhuisjes. Zomerhuisjes. En dat was ook wel een plek waar we dus vaak naartoe gingen. En toen ik zelf wat ouder werd, kon ik haar daar ook een klein beetje helpen in de zomer. Dus dan zat ik eigenlijk de hele zomer op Texel.
Maar jij kwam dus in aanraking met het zuivere Texels dialect.
Ja, mijn oma die sprak dat, ja. Een groot deel van mijn familie spreekt dat wel.
Maar waarom heeft dat zoveel indruk op je nagelaten? Waarom niet Ameland of de Schelling?
Nou, daar was ik toen ook nog niet. En daar heb ik ook niet een familieband mee.
Okay.
Dus dat helpt.
Ja.
Ik ben wel een keer met mijn oma trouwens op de Schelling geweest. En ook op Vlieland, op Vlie. Zoals we dan zeggen. En Ameland heb ik later wel eens bezocht. Maar eigenlijk Ameland heb ik al bezocht in het kader van mijn onderzoek. Want ja, dat Texels vond ik iets heel moois.
Ja.
Ik vond het natuurlijk ook wel bijzonder. Ja, kleine kinderen die zeggen dat ook vaak. Hè, van, we zijn op Texel en mijn eigen kinderen zeggen dat dan ook. Van, nou, wanneer gaan we weer naar Nederland? Want je bent ergens anders. Het is een soort mini-landje. En een landje heeft dan ook een eigen taal.
Maar verschillen de dialecten van, ik noem nou maar even Ameland en Terschelling, verschillen die van Texel?
Elk eiland is uniek wat dat betreft.
Heerlijk.
Maar er zijn ook op het eiland zijn verschillen trouwens. Dus West-Ameland en Oost-Ameland, dat verschilt best sterk qua dialect. En ook op Texel zijn er verschillen tussen de dorpen. En het noorden van Texel praat eigenlijk best anders dan de rest.
Nou begrijp ik ook waarom dat boek zo dik geworden
is. Ja, er is veel te doen. Maar de verschillen zijn altijd wel leuk om op te focussen. Maar er zijn ook wel heel veel opvallende overeenkomsten tussen die Wadden-dialecten. De situatie op Terschelling is nog iets bizarder. want daar hebben ze 3 dialecten, maar 2 ervan zijn Fries. Dus het zijn varianten van Fries.
Ja, ja, ja.
En op het midden van het eiland spreken ze dan een variant van Hollands, zoals we dat dan zeggen. Dus eigenlijk een dialect dat lijkt op Texels of op West-Fries. Ze hebben daar echt een taalgrens op dat eiland.
Dan is het ook heel belangrijk in je boek, die geschiedenis van dat dialect.
Ja, ja, daar ga ik ook uitgebreid op in.
Ja. Ja. Hey, moet je luisteren, je schrijft niet alleen boeken, maar je schrijft ook teksten. Teksten schrijven is voor een deel ambacht, zeg jij. Houdt het in dat iedereen dat kan leren?
Sommige delen wel. Zeker als het gaat om webteksten. Het zijn commerciële teksten. Dan zijn er allerlei regeltjes en bepaalde wetmatigheden waarop je een tekst kunt opbouwen zodat die goed wordt gevonden door Google. Dus dan schrijf je eigenlijk voor een computer.
Is dat zo?
Dus dat is het ambachtelijke deel. En ik denk ook dat je, we hebben het altijd erg over talent, maar dat is ook iets heel vaags. Maar volgens mij is iemand die makkelijk kan schrijven, is ook gewoon iemand die heel veel goede input heeft gehad. Dus dat is net als bij een computer. Het is software. En zo werkt ons hoofd ook. Nou, en als je dus wat je erin doet goed is, dan komt er uiteindelijk ook iets goeds uit. Maar de meeste mensen lukt dat niet zo goed. En als je dus een slechte... En dan komt er allemaal lelijke taal binnen en dan komt er ook lelijke taal uit. Dat idee. Maar als je heel veel leest, dat helpt dus enorm. En dat zou ik dus ook iedereen aanraden. Als er luisteraars zijn die denken, wat moet ik mijn kind nou te doen geven? Nou ja, de vakantie is net voorbij, dus ze hebben nu weer wat te doen. Maar laat ze maar gewoon vooral veel lezen. En laat ze die boeken van Tonke Drachma lezen bijvoorbeeld. Ik zat net in de bieb even te kijken wat er allemaal voor moois is. Dan komt er een hele rijke taal in je en die kan er dan later ook weer uit.
En voorlezen.
Voorlezen is ook heel goed. Ja.
Ja. Ja. Je schrijft ook ergens, tekst is eigenlijk infrastructuur. Wat bedoel je daarmee?
Ja, een tekst is een weefsel van woorden. Het oorspronkelijke woord tekst komt ook uit het Latijn. En dat slaat op een weving, dus textuur. Denk maar aan het woord textuur, dat kan ook stof zijn. Maar ik heb dat een klein beetje omgezet naar infrastructuur, ook omdat het mijn eigen liefhebberij is.
Wat bedoel je daar nou mee, infrastructuur? Nou, hoe kan dat je liefhebberij zijn?
Ik vind het heel interessant om te zien hoe een stad of een land, hoe dat in elkaar wordt geknoopt door wegen, spoorwegen, kanalen. Economie is ook infrastructuur. En taal natuurlijk ook, taal verbindt. Maar zo'n tekst zelf heeft ook een bepaalde structuur. Iemand die een tekst voor zich krijgt, weet waar die moet beginnen. Je kunt zeggen, ik lees van boven naar beneden, maar dat doen we vaak niet. Vaak kijken we ook eerst naar de kopjes en naar de foto's. Dat is allemaal onderdeel van de infrastructuur van een tekst.
Psychologisch is het natuurlijk ook.
Ja, de lezer weet wat hij ongeveer met een tekst moet doen.
Kan ik dan verwijzen naar jou een eigen gids voor Alkmaar? Die je uitgegeven hebt.
Nou, daar zit trouwens ook wel. Er wordt ook wel eens wat gemopperd over infrastructuur in dat boek. De fietsinfrastructuur in de binnenstad is een onderwerp op zichzelf. Die is niet altijd even ideaal. Maar eigenlijk is dat wel meer een van begin tot eind boek. Het is eigenlijk gewoon van, ik ga wandelen door de stad en ik ontdek.
Ik neem jullie mee.
Ja. Ja, maar dit gaat dan over Alkmaar. Daar woon ik dan nu sinds mijn 16e. Dus dat is ook alweer even. Weer meer dan 20 jaar. Maar de stad Alkmaar heeft natuurlijk ook een heel bijzondere structuur. Dat boekje, Een eigen gids voor Alkmaar. Op de voorkant zie je ook de plattegrond van de binnenstad van Alkmaar. Ja, ja, ja. En dan zie je dat het eigenlijk een dambord is. Hè. Het zijn allemaal rechte lijnen. Maar er zitten nog meer fijnzinnigheden in. Dus als je in Alkmaar bij de kerk staat en je loopt richting het water, richting de Mient. Dan loop je een hele lange rechte straat door, de Lange Straat. Nou, die kent iedereen wel. Maar die straat die vormt dan ook weer een kruis en dan kom je bij het Waagplein. Maar je ziet dus dat in de plattegrond van Alkmaar kun je bijna een christelijk kruis terugtekenen. Nou, dat is op zich, dat kan toeval zijn, maar we weten inmiddels dat heel veel middeleeuwse steden dat soort structuren hebben. Dus de middeleeuwse stadsplanning was vaak een beetje christelijk geïnspireerd. Dat vonden ze natuurlijk belangrijk. En nou ja, dat kun je dus ook teruglezen in een stad als Alkmaar. Maar in Enkhuizen kun je het ook terugvinden, bijvoorbeeld.
Waar kopen we ze? Waar kopen die boeken? Wie kunnen we bij jou kopen?
Ja, gewoon op mijn webshopje.
En dan gaan wij meteen even kijken. Marcelplaatsman.nl.
Nee, dat is mijn blog. En op Marcel Plaatsman teksten kom je dan onder andere mijn verhalen over infrastructuur tegen.
Goed dat je dat zegt.
En daar is ook dat webwinkeltje. Maar als je op Google wijs je de weg, hoor, als je gewoon Marcel Plaatsman doet, dan kom je er wel.
Oké. Okay. Ja. Moeten we straks nog even herhalen vlak voor het einde? Dat blijft het hangen.
Minstens 3 keer, toch?
Ja, zeker weten. Je schrijft ook artikelen. En je schrijft... maar kan je dan zeggen dat een artikel eigenlijk hetzelfde is als een tekst voor een website? Want die is vaak ook verhalend. Of kun je het scheiden?
Ja, er zit wel een verschil in. Kijk, zo'n typische webtekst die goed gevonden moet worden. Ja, daar zitten ook bepaalde herhalingen bijvoorbeeld in van woorden. Ja. Je geeft eigenlijk vanzelfsprekend steeds een stukje uitleg over al die woorden, zodat de juiste... Kijk, als ik een tekst
of artikelen?
Schrijf, ja, als ik een tekst schrijf over een beukenhaag. Dat kan, dat heb ik vroeger ook veel gedaan. Want haagplanten, dat is ook een onderwerp. Dan verwacht een computer dat er bij die tekst over een beukenhaag ook andere woorden voorkomen die relevant zijn in die context. Bijvoorbeeld het snoeien. Dat een beukenhaag niet groenblijvend is, maar in de in de winter wel zijn bladeren houdt. Hè? Dus anders dan een boom, daar vallen ze echt wel af. Maar die haag die houdt heel lang zijn bladeren. Dan krijg je zo'n mooie oranje haag. Nou, een computer weet op een gegeven moment wel, op basis van het enorme tekstcorpus dat Google heeft ingeslikt, van oh, als een tekst over beukenhagen gaat, nou dan komt waarschijnlijk dat blad komt ter sprake, snoeien komt ter sprake. En misschien ook wel zelfs de kleur oranje, omdat dat zo typisch is voor in de winter. Dus het zijn allemaal kleine ervaringjes, die moeten er wel in zitten. Want,
maar nou dan, het verschil met een artikel?
Nou, dan weet de computer, die weet precies wat van oh, dit is een tekst die gaat over een beukenhaag, want alles wat ik verwacht zit erin. Maar een artikel, zeker een nieuwsartikel, brengt eigenlijk juist net het onverwachte, want nieuws is onverwacht. Dus daar zitten niet typisch die zoekwoordjes in. En dat hoeft ook niet. Nieuwsartikelen, er wordt over het algemeen heel veel nagelinkt, ook online. En dat helpt ook weer heel goed voor de vindbaarheid van nieuwsartikelen. Maar ja, als ik een nieuwsartikel over een beukenhaag, dat ligt nou, ik sta voor alles open, wie weet. Misschien is er wel nieuws over een beukenhaag ergens. Maar dan zal dat dus niet gaan over het snoeien van die beukenhaag. Maar misschien over de wethouder die met zijn fiets voorover de beukenhaag in is gedoken.
En dat was geen leuke ervaring.
Nee, dat was heel erg. En de wethouder heeft rode plekken op zijn neus, maar niet oranje. Hè? Nee. Nee, en misschien heeft hij ook wel misschien had hij ook wel iets gedronken van tevoren. Dan ga je een heel ander verhaal krijgen.
Ja, dus dat is een artikel.
Dat is nieuws. En dat is wel erg leuk om te lezen. Ik moet zeggen, als ik mag kiezen, heb ik liever dat laatste verhaal.
Ja. Helaas dus. Je woont en slaapt tussen boeken, heb ik ergens gelezen.
Ja, nou, dat is wel iets
verminderd. Maar dat is ook letterlijk, hè?
Ja, er liggen wel altijd boeken op mijn nachtkastje. Maar mijn vrouw heeft er ook nog iets over te zeggen. Dus die vindt dat ik toch die boeken weer een beetje moet opruimen af en toe.
Ja, oké. Okay, ja. Nou, vooruit. Wat heb jij met taal en talen?
Ja, nou ja, taal is natuurlijk ook overal. Beukenhagen zie je heel veel, maar om taal kom je echt niet heen. Hè? Dus het is...
Maar waarom is het zo belangrijk voor jou?
Ik hoor het de hele dag en het zit natuurlijk ook in mijn hoofd. En ik vind het heel interessant dat elk woord natuurlijk een enorme geschiedenis kan hebben.
Ja, precies.
En ook, er zit enorm veel variatie in taal, heel klein al. Kijk, als ik door een landschap fiets, vind ik het heel boeiend om te zien dat de huisjes verschillen per streek bijvoorbeeld. Hè, en de huisjes op Texel, de oude huizen vaak, zien er dan weer net iets anders uit dan de huizen hier. Op de Waddeneilanden zie je bijvoorbeeld vaker gele baksteentjes. En dan ga je meer naar het zuiden, dan worden de bakstenen wat roder.
Maar en dat heeft een geschiedkundige achtergrond,
ja,
hè?
En dat soort heel subtiele verschillen zitten ook in taal. Dus er is heel veel variatie. En dat is fantastisch.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar je hebt ook iets met talen.
Want talen, dialecten, al die varianten vind ik mooi.
Ja, maar ook,
wat mensen ook heel vaak denken van...
Je bent veel in Duitsland bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar mensen denken ook altijd, dat moet ik wel even zeggen, want dat is altijd een groot misverstand. Maar je houdt van taal, dus dan vind je het vast heel erg als iemand stoplicht zegt. Want mensen hebben een soort idee dat je dan heel strak zit op dat er maar één variant juist is. Ik vind het juist helemaal mooi als mensen stoplicht of verkeerslicht. En ik vind het ook heel erg leuk als mensen daar dan over gaan zitten emmeren, over welk woord dan wel of niet juist is.
Doe je dat zelf ook?
Nee, ik vind het
als je eenmaal iets geschreven hebt, ga je dan er nog even door en ga je schrappen?
Ja, zo wel. En zeker als ik een commerciële tekst schrijf of een nieuwsartikel, ja, dan moeten de spelfouten er natuurlijk uit. Hè, dat is wel belangrijk. Dat verwacht de lezer ook. Hè,
dus ja, maar goed, dat vind ik een basis.
Ja, maar op zich vind ik het niet, als iemand mij een brief schrijft, vind ik het niet erg als daar een spelfout in staat. Want eigenlijk is zo'n officiële spelling is ook een willekeurige afspraak. Hebben we ook helemaal niet nodig, zouden we niet moeten hebben. Maar ja, we hebben het helaas.
Ja, dat is waar.
Dus hoe meer variatie, hoe leuker vind ik eigenlijk. Ja, dus ik vind niet dat er taalfouten zijn in zover.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ik vind dat een hele goeie, want wij moeten daar altijd weer een boekje over uitgeven. En dan komt er weer een herziening van de taal. En wij schreven vroeger eens, ja ik niet hoor, maar een mens met SCH.
Ja. Ja. Nou,
hoe
en
mooi
er zijn,
is dat?
Er zijn dialecten waar die SCH dus ook nog te horen is. En dan zeggen ze sk. En zelfs het West-Fries heeft soms nog wel van dat soort woorden, zoals ausk. Als het een beetje muf ruikt binnen, je komt na vakantie thuis. Mensen hebben het misschien recent nog geroken. En dan ruikt het ausk. Dan heb je ook nog die k. En dat is eigenlijk dus die ch die daar nog wordt. Hè? Het is eigenlijk ausk.
Oh, eerlijk. Ausk. Oh, wat leuk.
Dat is ausk. Ja.
Dat is wel weer leuk, want die dialecten zijn natuurlijk een hele tijd hetzelfde gebleven.
Er zitten heel veel oude dingen in. Maar ze veranderen binnen dialecten zijn natuurlijk continu dingen altijd aan het veranderen geweest. Dus dat is ook, het is heel... heel dubbel.
Levendig.
Ja. En het West-Friese en Texels lijken heel erg op elkaar in basis. Maar de verschillen vallen ook meteen op. Hè. Dus, maar er zijn ook heel veel overeenkomsten.
Ja, ja.
Ausk zeggen ze dan weer op Texel niet. Hebben ze Ausig. Hebben ze het een beetje veranderd.
Ja, ja, ja dat, beetje, is, dat is ook mooi. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk ik nog meer Ausig, passen bij dat gevoel van muffigheid. Als je tussen
Ausig. Ik denk dat er ook wel West-Friese zijn die Ausig. Ik denk dat alle twee wel voorkomt.
Ja.
Net als Mierzig en Miersk ook alle twee wel.
En dat, dus ziet dat is? Die variant, wat is dat?
Oh, dat is als je een beetje een hartige trek hebt. Dat is ook zo'n mooi West-Fries woord. Nou ja, je kunt natuurlijk echt zin hebben in zoet. Maar je kunt ook echt zin hebben in, nou, geef mij maar een kaassoufflé of zo. Nou, dan ben je vaak wel, ik zou zelf zeggen, mierzig. En andere mensen zeggen dan weer miersk.
Ja. Leuk, wat leuk. Hé, hey, wat je luistert, ik leg even uit hoe ik aan mijn informatie ben gekomen. Ik ben dan naar www.marcelplaatsman.nl gegaan. En aan de rechterkant op jij, is dat je website dan?
Ja, ik heb twee.
Daar staat woordwolk. En dat vind ik zo leuk gekozen, dat woord, woordwolk. En daaronder kunt u een button indrukken waarmee je in het leven van Marcel instapt. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus dan gaan we even naar de button reizen.
Ja.
Vertel.
Nou ja, ja, ik zit ook niet stil. Maar hoewel ik nou ook weer niet de hele wereld rondvlieg, ik vind het juist heel erg leuk om... je kunt overal wat zien, dus je kunt ook door Lange Dijk fietsen, zoals ik net toevallig gedaan heb. De luisteraar weet dat misschien niet, maar de studio zit in Langendijk. Dus daar fietsen ik net doorheen. Ja, dan zie je ook van alles. Dan heb je een heel landschap. Met heel veel verhalen. Hè. Dan zie je weer een straat die Tjotter heet. Dan ben ik alweer benieuwd. Van, is dat een vogelnaam of zo? Moet ik nog opzoeken.
Ja.
En je ziet ook dat... dan kom je langs de Broekenveiling. En dan zie je zo'n enorme foto van hoe het landschap vroeger was. Als een soort heimwee. Alleen dat is een luchtfoto. Ja, maar die mensen van vroeger hebben het nooit vanuit de lucht gezien. De Lange Dijkers vlogen niet. Hè, die liepen of voeren door dat rijk van de duizend eilanden dat er dus nu niet meer is. Maar dan krijg je een luchtfoto als herinnering. Dat vind ik alweer een verhaal.
Ja.
Dat is van, maar daar heb ik van alles van.
Die hele oude zeekaarten en zo.
Ja.
En trouwens, dat kaartje van Alkmaar is ook allemaal vanuit de lucht. En dat vind ik sowieso heel bijzonder. Dat even teruggaat en dat je dan toch dat overzicht krijgt. Waar bergen zijn en rivieren. Hoe ze dat gedaan hebben, is mij altijd een raadsel gebleven. Moeten ze gemeten hebben of zo? Hè?
Ja, ook als ze die polders maakten bijvoorbeeld, dan legden ze van die kaarsrechte sloten.
Ja.
Maar ze moesten altijd wel een oriëntatiepunt hebben. De Zijpenpolder bijvoorbeeld, die ligt in de gemeente Schagen tegenwoordig. Vroeger was het gemeente Zijpen. Maar dan heb je Burgerbrug, Sint Maartensbrug, Schagerbrug, die dorpjes. En dan heb je de Grote Sloot. En die loopt evenwijdig aan de Ruigeweg. Nou, de Ruigeweg is eigenlijk het oude meetpunt in die Zijpen. Daar zijn ze begonnen. Dat is de Ruggenweg eigenlijk, de rug van de polder. En heel lang loopt die... In een duidelijke rechte lijn naar boven. En dan maakt hij ineens een knik. En ook de Grote Sloot maakt daar dus een knik, een bocht. Nou, wat is daar gebeurd? Ze moesten die sloot goed recht kunnen leggen. Ja, dat wist je niet, want je had geen vliegtuigen. Dus ze oriënteerden zich steeds op een bepaald hoog punt. Nou, dan kozen ze dus de Hoge Nok voor, het Hoge Duin, bij Groet. Dat is een heel hoog duin. En nou ja, dat konden ze mooi zien. Dus dan zagen ze steeds, verplaatsten ze zich een beetje met hun graafwerkzaamheden. En dan zeiden we moeten goed de lijn recht houden. Nou, daar is dat duin. Op een gegeven moment kom je op een punt, net voor Schagenbrug eigenlijk, dat je dat duin niet meer goed ziet. Dan ligt dat duin achter de horizon. En dan moet je een nieuw punt zoeken. En vanaf dat punt konden ze de kerktoren van Hippolytushoef zien op Wieringen. Dat was toen nog een eiland, er lag niks tussen. Dus de horizon was eindeloos. En dan kon je mooi die kerktoren zien staan. En vanaf dat punt zijn ze dus daarop aan het oriënteren geweest.
En daarom zit er een bocht
knik
in.
Dan is een knik in de zijde.
Geweldig.
Dat zijn hele mooie dingen.
Ja, dat is echt fantastisch.
Daar hoef je dus echt niet voor in het vliegtuig naar Thailand. Dus dat soort dingen hebben we gewoon hier. Ja, dat is wel prachtig om te zien. Maar ik ben ook nog van de zomer in Duitsland geweest. Dat zei je net. Ja.
Ja.
Duitsland is, vind ik, een heerlijk land om doorheen te reizen. Ook heel veel variatie. Frankrijk is heel erg centraal wordt dat geregeerd traditioneel. En ze proberen steden altijd erg op Parijs te doen lijken. En dan zie je overal dezelfde huisjes staan, dezelfde pleintjes. En die pleinen heten ook overal hetzelfde. Maar Duitsland is natuurlijk van ouds een lappendeken van mini-staatjes. Het is pas vrij laat een land geworden. Dat was vervolgens ook niet meteen een succes. Er zijn wat politieke strubbelingen geweest. Maar,
zelfs een oorlog.
Ja, er gebeurt wel eens wat. Maar en het is vervolgens ook nog eens heel veel land kwijtgeraakt in het oosten. Maar nou, dat is een ander verhaal. Maar wat nog steeds heel erg in Duitsland zit. En misschien ook wel mede door die geschiedenis trouwens. Hè, dus door de geschiedenis van het nazisme en zo. Is er een enorm idee van nou laten we die lokale identiteit maar bewaren. Want dat nationale verhaal dat lukte niet zo goed. Dus je hebt enorme verschillen. Een stad als Düsseldorf is echt heel iets anders dan Keulen. En dat zie je al in de bouwstijl. Ondanks dat er veel wederopbouw is. Wat er oud is, ziet er echt wel anders uit. Nou ja, zo kun je het hele land door. Frankfurt is helemaal anders weer. Terwijl het op zich niet zo lang treinen is. En dan gaat het wel erg snel met die trein. Omdat ze hoge snelheidstreinen hebben daar. Dat is dan ook wel weer mooi werk. Maar ja, er is dus ontzettend veel variatie. Je kunt eigenlijk in één vakantie meerdere landen bekijken. Ja, dat is prachtig. Daar hou ik van.
Ja. Ik wilde graag nog even dat je de website en de blog wil noemen. Mm. Want als mensen meer over jouw interessante persoon willen lezen en over dit soort dingen, dan moeten ze dat toch wel goed weten dat er een verschil in zit.
Oh, nou ja, je kunt me gewoon googlen en dan kom je ze alle twee tegen.
Oké. Okay.
Ja, maar Marcel Plaatsman is dus mijn naam. Maar ik heb die Marcel Plaatsman teksten website. Die heb ik eigenlijk, dat is eigenlijk mijn werkwebsite.
En waar staan de buttons?
Het blog.
Ja.
En met die reizen. Want ja, reizen is niet werk. Hoewel ik het soms ook wel weer kan aftrekken. Maar dat is een ander verhaal. als ik erover schrijf en een boekje van maak, dan is het weer werk natuurlijk. En ik schrijf ook rondleidingen bijvoorbeeld voor apps en zo. Dat wordt dus ook weer een opdracht van mij. Maar dat is gewoon mijn blog, is marcelplaatsman.nl. De luisteraar kan zich voorstellen hoe zoiets gaat. Natuurlijk, ik had eerst alleen dat blog, marcelplaatsman.nl. Maar toen wilde ik een professionele website om mijn tekstwerk ook op te kunnen promoten.
Ja, oh, dat is heel handig.
Zo'n blog schrijf ik ook allerlei verhalen over bier en zo. Dan hebben dan mijn opdrachtgevers weer minder mee te maken. Dus ik dacht, nou, dan kan ik het scheiden. En dan, ja, dus
dat is heel zakelijk gedacht.
Ja, het professionele verhaal. En de teksten zijn ook anders, want mijn blogs, ja, die schrijf ik echt gewoon als artikelen. Dus dat is wat ik zelf leuk vind. Terwijl die teksten op mijn commerciële website, dus Marcel Plaats van Teksten, ja, dat zijn wel weer webteksten.
Ja,
dus
die snap zijn wel, dat is voor de handel.
Daar zit dus ook die Google-optimalisatie wel in. Hè? Dus je ziet wel bepaalde herhalingen. En dan webschrijver of tekstschrijver Tessel of webteksten Tessel, dat soort termen komen naar voren. Dat als iemand op Tessel denkt, ik heb teksten nodig, dat ze toch bij mij terechtkomen, ook al woon ik er niet.
Ja, terwijl op je andere website of op je blog, laat ik het zo zeggen, daar vind je gewoon een button bier.
Ja. Ja, dat moet ook. Ja. Niet elke dag, maar wel lekker. Ja. Ik zou, dat is ook een hobby. En ook overigens ook wel meteen iets wat mij in Duitsland altijd erg aanspreekt. Ja. En dan zie je ook weer heel erg het lokale. Want ik vind het natuurlijk interessant dat je, als er variatie zit in bier. En dat je dus,
vind je daar.
Ja, elk dorpje heeft dan weer zijn eigen brouwerij.
Eigen bier,
en daar zitten ook vaak hele verhalen aan. Je hebt dan bijvoorbeeld een stad in Duitsland, Bamberg. En in die omgeving, nou, daar roken ze de mout. Zoals wij onze worst roken.
Oh, okay.
Daar wordt daar de mout gerookt. Dus
dan
heb
de
je
smaak
bieren.
Is heel anders.
Ja, die bieren smaken alsof er een haardvuur op je tong wordt aangestoken. Dat is fantastisch.
Ik vind het een hele mooie afsluiting.
Ja.
Ik vond het zo leuk dat je er was. Ik bewonder je werk. En wij zien elkaar nog wel eens. Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.